Markus hoofdstuk 14. We gaan gewoon verder, vers voor vers door onze Markus evangelie heen. Maar laten we eerst eens bidden en de tekst voor vandaag nemen. Een man die vertrouwt op zichzelf. Laten we daar eens rustig ons hart op richten en zien wat de Heer voor ons heeft. Mag ik jullie volgen in gebed? Vader, u kent ons leven. U weet exact wat er in ons leven omgaat. Elk detail, Heer, is voor u bepaald, is voor u geregistreerd, is voor u altijd in uw aanwezigheid. Heer, en wij worstelen zoals wij vanochtend aan het zingen waren, dat wij u en u alleen eer en glorie willen geven. Heer, wat zijn we dan verdeeld van binnen? Als ik terugkijk in deze week, en Heer, we gaan naar een Petrus toe vandaag die u 3 keer verloochent. Heer, dan bespeur ik in mijn hart zo'n hypocriet gedeelte, Heer, waar ik weet, wat ik zing is mijn wens en mijn verlangen. Maar afgelopen week, Heer, was niet de week waarin ik op de toppen van mijn geestelijk leven wandelde. Heer, het gaat niet vanzelf. Wij kunnen in ons geestelijk leven, Heer, de cruise control niet aandrukken. De automatische piloot van ons in Christus zijn gaat niet vanzelf. Heer, het is een strijd hier op aarde. Het is een strijd in ons, Heer. En dat is de grootste strijd die wij tegenkomen, ook vandaag in het leven van Petrus. Eén van ons, Heer. Een wederom geboren kind. Heer. We willen ook vragen dat u ons wil reinigen. Mij wil reinigen van mijn ongerechtigheid, Heer. Dat we niet door een mechanisch geheel gaan, Heer, van een preek maken en een preek geven en een preek horen en weggaan en zeggen het was goed, het was fijn, we zijn opgebouwd en dat zijn maar lege en holle woorden. Nee, Heer, mogen wij ons verootmoedigen en voor u komen en zeggen, Heer, het enige waar u behagen in heeft, is een hart toegewijd is aan u en waar dat uitgaat naar u. Wie we ook zijn, waar we ook zijn en wat we ook doen, in welke omstandigheden we ook verkeren. En het is die restant van de zonde, die oude ik die wij nog dragen. Dat dode lijk op onze rug, wat invreed, Heer, in ons nieuwe lichaam, in ons nieuwe wezen, wat het elke keer naar beneden trekt. En Heer, het is een strijd. Als we alleen maar halleluja roepen en dat wij in Christus gerechtvaardigd zijn, en alleen maar kunnen zeggen, Heer, we zijn er, we zijn binnen, houden we onszelf voor de gek. Vandaag bid ik dat wij mee mogen wandelen met Petrus. Een beter beeld van onszelf krijgen, Heer. Spreek tot in ieder van ons hart. Te beginnen met mij, Heer. Ik preek niet voor de mensen hier. Uiteindelijk preek ik alleen maar voor u, Heer. Dat u uw werk daarheen wil doen. Te beginnen bij mij. Petrus was de leider van de 12. Heer, ik kan me daar zo in vereenzelvigen. Een leider onder de leiders, een leider in de gemeente. En wat is hij diep gevallen, Heer? Wat viel hij? En wat een voorbeeld voor ons. Wat er nog allemaal in ons kan gebeuren. En ik bid, Heer, dat in dit geheel wij opgevangen mogen worden door uw genade. Dat wij mogen weten dat onze verlossing verzekerd is in Christus. En dat onze vertrouwen en onze hoop geankerd is daar en daar alleen. Heer, ik wil zo vragen dat u mij en dat iedereen dat in zijn eigen hart kan zeggen, ik. Dat u ons heel individueel wil laten zien wat deze preek voor ons betekent. Wat u ons wil vertellen. Waar wij je moeten veranderen, Heer. En dat we dat doelbewust doorzetten. Om die oude ik uit te moorden. Te sterven aan onszelf. De oorlog aan te gaan, Heer, met onszelf. De grootste strijd ligt niet buiten ons, Heer. Die ligt in ons. Net zoals die rijkdom die gegeven wordt, Heer, waar Jean het over had in de voordienst. Die u ons geeft. Dat is het probleem niet. probleem zit in ons. Open onze ogen daarvoor, Heer. Dit bid ik. In die wonderbare naam. Van o, die heilige Christus Jezus, die wij opzien gaan naar het kruis. Volmaakt, perfect, schijnend als een volmaakt licht. En door hoofdstuk 14, Heer, het was één grote duisternis. Wat een stralend licht als de Heer Jezus daar doorheen wandelt, onbesmet door de wereld, zonderloos. En niet alleen zonderloos, Heer. Maar juist het tegenovergestelde nog veel meer dan dat, volmaakt heilig. Dat is wat u van ons vraagt, Heer. Niet dat wij onze zonden afleggen, maar dat wij heiligheid aandoen. Dat bied ik toe, Heer. Dat u zelf verheerlijkt. Komt er uw doel met deze prediking. Dan mag ik op de achtergrond verdwijnen. Dat u Christus, dat u alleen zichtbaar wordt. Amen. Markus hoofdstuk 14, vers 66 tot 72. De laatste versen van dit hoofdstuk. En terwijl Petrus beneden in het hof was, of in de hof was, het hof, dat is het hof waar in het paleis van Caiaphas en van Annas, dat vierkante gebouw met een plein in het midden, wat een hof genoemd wordt. En terwijl Petrus beneden in de hof was, kwam daar een der slavinnen van de hoge priester. En toen ze Petrus zag, terwijl hij zich warmde, keek zij hem aan en zei tot hem, ook gij waart bij die Nazareër, bij Jezus. Maar hij loochende het en zeide, ik weet niet en ik begrijp niet wat gij zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal. En toen de slavin hem in het oog kreeg, begon ze opnieuw tot de omstanders te zeggen, die man die hoort, behoort tot hen. En hij loochende het wederom. En even later zeiden de omstanders weer tot Petrus, inderdaad. Gij behoort tot hem, want gij zijt een Galileër. Maar hij begon zich te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet over wie gij spreekt. En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem gesproken had, eer de haan tweemaal gekraaid heeft. Zult gij mij driemaal verloochenen. Hij begon te wenen. Ik moet even mijn emoties vergaren, mensen. Soms heb ik dat. Dat heeft iets met jullie te maken. Dat heeft alles met mij te maken. Dat heeft eerder met mijn vermoeidheid te maken, dat ik daar meer moeite mee heb. We gaan verder. In de laatste week, de laatste weken van de prediking, hebben we eigenlijk de enorme duisternis gezien. En denk even mee terug. De diepe duisternis die wij zagen. En in mijn gebed heb ik het al enigszins genoemd. En in die duisternis zien wij die glorieuze heiligheid van onze Heer Jezus. De Joodse leiders, helemaal aan het begin van deze week, de Joodse leiders die een beslissing hadden genomen, collectief, om te zeggen, Jezus moet aan de kant. Het Sanhedrin was wat samengekomen in het huis van Annas en Caiaphas, al voordat het paasgade was, dat ze zelfs besloten hadden van, die Lazarus moeten wij ombrengen, want veel te veel komen er tot geloof. In de week was daar het moment geweest dat ze Judas of dat ze Jezus vraag na vraag aan zijn voeten hadden gelegd. En op meesterlijke wijze had Jezus de een na de ander het zwijgen opgelegd. De duisternis begon te groeien toen Judas in zijn hart besloten had om de Heer te verloochenen, eigenlijk te verraden. En de Heer die hem gewaarschuwd had. Zelfs op het moment van de duisternis, toen ze nog in, bij Maria, dat die mirre over de Heer Jezus uitgoot, weten we dat nog, dat Judas zei, die mirre hadden we beter kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven dat geld. En de duisternis bleef maar groeien. De discipelen die zelfs tijdens het avondmaal, de laatste avond op die donderdagavond, gezamenlijk aan de tafel zaten, waar er nog gesprekken gingen over wie nu werkelijk de grootste was. Maar Judas, wat gaat hij doen? Zegt Johannes, weet jij daar iets van? Maar ik ben toch degene die normaal alles weet? Kruip maar eens in de huid van Petrus, de vooraanstaande. Judas die inderdaad een plan heeft en naar Annas en zijn familie gaat. Jezus die zijn discipelen vertelt, jullie zullen me allemaal verlaten. Geen van jullie zal volledig trouw blijven. Allemaal zullen jullie mij ontvluchten. Jezus die naar Gethsemane gaat, zo de Kidron Valley in, of de vallei in, en daar een groep achterlaat bij de poort van Gethsemane, omdat het er een muur omheen was van opgeworpen stenen. De Heer die alleen maar de drie discipelen meeneemt en een steenworp verder gaat en terugkomt en zijn discipelen slapende vindt. Bij zijn gevangenneming pakt Petrus dat zwaard, slaat een oor af, die eigenlijk de Heer voor de voeten loopt. En de Heer die wederom zijn discipelen moet corrigeren, zijn discipelen moet zeggen, de beker die de Vader voor mij heeft, waarom zou ik die niet drinken? De duisternis lijkt werkelijk samen te pakken boven Jeruzalem. Het satanische Sanhedrin, wat een schijnproces opgezet heeft, waar we de laatste weken doorheen gegaan zijn. En in dat alles, ik hoop dat u dat ziet, schittert de heiligheid van onze Heer. Glorieuze kalmte, zijn rust, zijn heerschappij. Hij leidt dit allemaal. Hij is niet een leidend voorwerp, in alles leidt hij, zo hebben wij kunnen zien. Hij schittert in deze diepe duisternis. De diepste duisternis hebben we tot nu toe wel gezien bij dat complot wat gesmeed werd bij Anna's. Dat schijnverhoor, je zou kunnen zeggen vooronderzoek. En dan overgeleverd naar Caiaphas, waar het vervolgonderzoek was, waar we vorige week bij stil hebben gestaan. Een duister complot wat zich compleet voltrekt. Maar vandaag is die duisternis niet in het ongeloof van de ongelovigen, maar vandaag is het ongeloof in een gelovige. Een volgeling van de Heer, die enorm diep valt. We hebben een stuk gelezen en we zien daarin Petrus, die valt. De spreekbuis van de 12. De voorman van de 12, zou je kunnen zeggen. En vergeet niet dat hij al 3 jaar met de Heer optrekt, dag en nacht. 7:24. Hij is uitgezonden, hij heeft wonderen gedaan, hij heeft demonen uitgedreven. Hij heeft het koninkrijk als het ware voor hem zien uitrollen. En deze Petrus verloochent de Heer. Moet je eens nagaan, ook het contrast. Want wat wij vandaag lezen, loopt parallel met het, je zou kunnen zeggen, met het duistere vooronderzoek bij Caiaphas. Als de Heer boven is, de bovenste verdieping van het huis van Caiaphas, wordt Jezus in een zaal verhoord. Tegelijkertijd beneden is de verloochening. Boven wordt de waarheid verkondigd. Weet je wat nog? De vraag van Caiaphas, bent u het? Bent u de zoon van de gezegende? Ik ben het, zei de Heer Jezus. De waarheid wordt gedeclareerd boven en beneden. Is daar een Petrus die onderuit gaat. Hij verloochent de Heer 3 maal. Een kind van de Heer. Ik hoop dat u dat goed ziet. Dat dit een kind van de Heer is. Dat dit mogelijk is voor een kind van de Heer. Weet u dat een van de grootste zegeningen die een mens kan ontvangen is een juist beeld van zichzelf? En daar hebben we de laatste tijd vaker bij stilgestaan, omdat dat zo naar voren komt. Ook in de Bijbelstudie waar de Jacobusbrief naar voren komt. Een van de grootste zegeningen die een mens kan krijgen is een juist en een reëel beeld van zichzelf. Waar wij werkelijk toe in staat zijn, waar u werkelijk toe in staat bent. Dat is de grootste zegen. En dat is waar Petrus achter gaat komen. We kunnen niet op onszelf vertrouwen. We kunnen en mogen niet op onszelf vertrouwen. Als we op onszelf leunen, dat is niets anders dan zitten op een rotte stoel. Je hoeft niet eens te wiebelen en je gaat er al doorheen. Vertrouwen op onszelf is leunen op lucht. Ga uw gang, u gaat vallen. Een paar 100 jaar geleden schreef Horatius Bonar, en die heeft ook liederen geschreven, die ook in onze liedbundel staan, een zeer reformatorisch denkend iemand die ook een plan had voor Israël. Die schreef dit over dit punt. Had er zelf een goed beeld hiervan. En ik citeer Horatius. In alle ongeloof zijn 2 zaken aanwezig. In alle ongeloof zijn 2 zaken aanwezig. Een goed beeld van jezelf en een slecht beeld van God. Zolang deze 2 aanwezig zijn, is het onmogelijk voor de persoon om rust te vinden. Zijn goede kijk op zichzelf zorgt ervoor dat hij een positieve indruk nalaat bij God. En zijn gunst wel zal ontvangen. Maar het is het werk van de Heilige Geest in de gelovigen die dit beeld in de persoon volledig verandert. Zijn kijk op zichzelf wordt totaal veranderd. Zijn kijk op zichzelf wordt verlaagd tot het niveau waarbij zijn gedachten overeenkomen met de gedachten van God. En dit is exact wat Petrus mist. Een juiste kijk op zichzelf. Zijn gedachten komen niet overeen met de gedachten van God. En in onze wedergeboorte krijgen wij een nieuwe natuur. Ja, we worden volledig veranderd van binnen. We krijgen een liefde voor God. We krijgen een genegenheid voor zijn woord. We krijgen een afhankelijkheid naar hem en van hem. Maar de oude natuur is nog steeds. En als je leunt op de nieuwe natuur en als je dat als enige ziet of daar een nadruk op legt, dan heb je hetzelfde probleem als Petrus. Oh, dit kan ik wel. Ik ben tenslotte verlost. Ik ben zo goed dat ik Christus nodig heb. Dat is hetgeen wat Petrus hier meemaakt. Hij richt zich op zijn nieuwe natuur. Maar er zijn ook mensen, en dat komen we zelf ook allemaal tegen, die zijn zo neergeslagen, die kijken alleen maar naar hun slechte natuur. Er zijn ook mensen die richten zich volledig op hun oude natuur. En die komen nooit tot de verlossing, omdat ze genade niet begrijpen. Wat die eigenlijk zeggen, ik ben zo slecht. Christus kan mij niet verlossen, Christus kan mij niet helpen. Zie, degene die kijkt naar zijn nieuwe natuur, die zegt, Christus hulp heb ik niet nodig. En iemand die zich richt op de oude natuur, die zegt, Christus kan mij niet helpen. Je vertrouwt bij de laatste, als je je richt op je oude natuur, dan vertrouw je dat je zonden zo groot zijn dat zelfs Christus je niet kan helpen. En aan de andere, als je de nieuwe natuur hebt, dan zeg je van, ik heb zoveel gekregen dat ik op dit moment autonoom zelf wel kan gaan. Ik heb Christus niet nodig. Een reële kijk op onszelf is de meest fundamentele, de meest praktische in onze christelijke wandel. We kunnen niet op onszelf vertrouwen. We zijn het meest onbetrouwbare. Ik ben de meest onbetrouwbare in uw midden. U kijkt naar mij als een voorbeeld. Vertrouw niet op mij. Ik ben de meest onbetrouwbaar. Ik moet het meest op mijzelf passen. Ik moet niet op u passen. U bent niet het gevaar in mijn leven. Maar ik. Ik moet een gezonde twijfel hebben over mijzelf. Ik moet een reële kijk hebben over mijn eigen onvermogen en een werkelijk zicht over mijn onkunde en mijn onmogelijkheden. Dus vandaag spreek ik ook naar mijzelf. En als wij Petrus zo gaan volgen, dan zullen wij ook zien dat de Heer hem geleid heeft. Dat de Heer hem gewaarschuwd heeft. En dat de verloochening niet uit de lucht komt vallen, want er is een aanloop naar de verloochening. En Petrus had die signalen moeten opvangen. En ik hoop dat u vandaag ook signalen opvangt, zo in uw leven. Want er is een aanloop. En we moeten eigenlijk even teruggaan in het hoofdstuk. We moeten teruggaan naar het hoofdstuk van heel hoofdstuk 14. Want als ik kijk, en ik heb gewoon natuurlijk, net zoals Jean ook zegt, een computerprogramma. Ga maar gewoon eens tellen hoe vaak Petrus, het woord Petrus, de naam Petrus voorkomt in Marcus. Hij komt 18 keer voor. Petrus, zijn naam komt 18 keer voor. En dat bedoel ik niet Simon, dat bedoel ik niet maar gewoon zijn naam, Petrus. 10 keer komt hij in de eerste 13 hoofdstukken voor en 8 keer in hoofdstuk 14. Dan ziet u al als het ware dat de cameraman genaamd Marcus, die met zijn pen gebogen zat om dit boek te schrijven onder de leiding van de Heilige Geest, laat zien dat de verloochening van Petrus niet uit de lucht komt vallen, maar een aanloop heeft. Dan gaat u maar eens mee terug naar hoofdstuk 14, vers 30 tot 31. Er is een aanloop, er zijn signalen genoeg geweest. Vers 29, sorry, daar begint het. En als eerste zien we daar dat Petrus hoogmoedig wordt. Er is een aanloop, vers 29. Weten we nog dat Jezus
tegen hem zegt van jullie zullen allen aanstoot aan mij nemen. Wie trekt zijn mond open? Petrus. En hij wordt met name genoemd. 29. En Petrus zei tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik zeker niet.
Wow, 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 Petrus.
Wat hij eigenlijk zegt, ik ben beter dan anderen. Al die anderen zullen u verloochenen. Deze hele gemeente hier zullen bij u vandaan gaan, maar ik niet. Ik weet, dit zijn zwakke mensen, dit zijn... Nee. Zo kijkt Petrus naar zijn 12 of zijn 10, op dat moment, want Judas was al vertrokken, naar zijn 10 mede-apostelen. Bepaalt niet een binding in vriendschap. Getuigt niet van loyaliteit. Sterker nog, waar getuigt er meer van? Hoogmoed. Hoogmoed. Hij alleen kan vertrouwd worden. Het was in zijn ogen onmogelijk dat hij ontrouw zou zijn aan de Heer. Dat is vreemd. Maar kijk eens naar vers 30. Dus Petrus is niet alleen hoogmoedig, hij wil zich ook niet onderwerpen. En dit zegt de Heer. Voorwaar, ik zeg u, Petrus, heden, in deze nacht, Petrus, dat is niet ver weg, je hoeft geen agenda bij te houden, je hoeft niet te denken van dat is volgend jaar, nee, dit vergeet jij niet. Deze nacht, voordat de haan tweemaal krijt, zult gij mij driemaal verloochenen. Komt Petrus weer aan het woord. En hij zeide steeds heftiger, al moet ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Petrus wil zich niet onderwerpen aan de Heer. Hij is ten eerste hoogmoedig, hij spreekt de Heer tegen. Hij spreekt Gods woord tegen. Dat is eigenlijk wat de toepassing is voor ons, is het niet? Hij spreekt God tegen. Hij weet het beter dan de Heer. Hij weet meer dan Jezus Christus. En wat de Heer hier ook gebruikt is, zult gij mij driemaal verloochenen. Het woord wat de Heer daar gebruikt is iets anders dan in hoofdstuk 14, wat Petrus de verloochening doet. Dit woord hier van verloochening is de hoogste graad van ontkenning. Dus de Heer maakt het heel erg voor Petrus. In die zin, hij legt goed de nadruk op van Petrus. Jij gaat mij verloochenen, een klein beetje, niet half-half. Volledig, tot het maximale zul jij mij verloochenen. En Petrus weet het beter. Hij negeert het. Hij is onoverwinbaar. Ga eens verder, vers 37, 38. Ja? Want hier, Petrus, weten we nog, ze gaan naar Gethsemane. De Heer is aan het bidden, kom terug. Wie spreekt hij als eerste aan? Niet de drie. De Heer weet wat er gaat gebeuren. De Heer weet de aanloop en de Heer waarschuwt hem. En dit zegt Petrus, zegt de Heer tegen Petrus in vers 37. En hij kwam en hij vond hen slapen en ze zeiden, Petrus! Alsof Jacobus en Johannes gewoon door mochten snurken. Jij, Petrus, zou als eerste alert moeten zijn, want ik heb iets tegen jou gezegd, er gaat wat komen, je wil je niet onderwerpen. Waarom? Petrus is geestelijk helemaal niet alert, vers 38, waak en bid dat gij niet in verzoeking valt. Ja, zijn geest is gewillig, maar het vlees is zo zwak. Petrus is geestelijk helemaal niet alert. De Heer spreekt hem erop aan, hij waarschuwt hem, maar hij negeert het. En wat je ziet is dat Petrus geestelijk is ingeslapen. Feitelijk had hij, en dat heb ik toen ook gezegd toen we in die tekst zaten, Petrus had zijn lichaam moeten tuchtigen. Als de Heer die opdracht geeft, dan is dat het hoogste en het beste wat te doen. Ongeacht wat ons lichaam vraagt, zegt, want net waren we aan het lezen over de behoeften. Dat God zal voorzien in de behoeften die we nodig hebben. En weet je wat het verschil is? De Heer heeft een heel ander beeld van mijn behoeften dan ik. Ik heb rust nodig. De Heer weet wat we nodig hebben. Laat hem alsjeblieft beslissen. Want dan komen we met een verlanglijstje en dan krijgen we niet zo. Tja. Oké. Dat was dus niet in mijn behoefte. Maar de Heer weet hier exact wat Petrus nodig heeft. En hij spoort hem zelfs aan. Misschien wel in dit leven bij u, op dit moment. Dat hij u op dit moment aanspoort. Want de Heer geeft ook genade op het moment dat we nodig hebben. Peter is zichzelf hier onderworpen en gezegd, ja, je hebt gelijk, wilt u mij de genade geven dat ik wakker blijf? Dan had hij het gekregen. Vers 47, we hebben Petrus nog een keer op de voorgrond gezien, is het niet? Toen de Heer sprak en al die soldaten die achteruit vielen en deinsden terug uit. Daar stond hij met zijn zwaard. Ah, het was niet zo'n groot, het was een klein. Dolkachtig iets. Lynch daar een oor af, of een gedeelte van een oor. Wat zien we daar? Petrus doet zonder vragen. Petrus kijkt niet naar de Heer. Heer, moet ik nog iets doen? Petrus doet. Volledig autonoom, zonder enig raad. Zonder inderdaad aan de Heer te vragen en zich aan hem onderwerpen. Heer, moet ik je nog helpen? Heeft u mij verder nog nodig? Nee, hij springt erin van, ik ben belangrijk. Sterker nog, dan gaan we even een sprong vooruit waar de tekst van vandaag zijn. Petrus gaat naar een plaats. Hij kruipt als het ware in de hol van het leeuw bij Annas, Caiaphas, op dat plein waar de soldaten zijn, waar hij 3 keer de Heer Jezus verloochen. Hij gaat naar een plaats waar hij niet wezen moest zijn, waar hij niet moest zijn. Waar hij zeker niet op voorbereid was. We hoorden net die tekst van Bart van geen verzoeking, die ons zal overmeesteren. Maar die geldt niet voor Petrus, hè? Als hij in dwaasheid niet voorbereid is, als hij in ongeloof daar wandelt. Hij was op de verkeerde plaats, hij gaat naar onvoorbereid, naar een gevaarlijk terrein. Leunend op zijn eigen ego, zijn eigen kracht, zijn eigen genoegzaamheid, stevend Petrus op de afgrond af. En hij was gewaarschuwd. We hebben net gelezen in 14:30. Ik zeg u, heden deze nacht voor de haan, 2 maal kraait zult gij mij verloochenen. Weten we het nog, dat Lucas daar nog iets bijvoegt? Simon, Simon. Satan heeft verlangd u lieden te siften als tarwe. Maar hij spreekt als eerste weer Petrus aan. In dit geval, Lucas gebruikt als Simon. Petrus, je hebt het gehoord. Het is als het ware een heer met een megafoon voor de oren bij Petrus. Jij bent degene die als eerste hier nood aan heeft, Petrus. De hele tijd wordt Petrus eruit gehaald. Zien we dat? In hoofdstuk 14. En in die laatste dagen, met name dan het laatste hoofdstuk. Dat is bij het laatste avondmaal en alles wat de Heer daar verkondigt. Is het elke keer Petrus waar de Heer op viseert. Om te zeggen van Petrus, je hebt het gewaarschuwd. Satan heeft verlangd, en dat is niet een verlangen, dat is een claim die hij ingediend heeft. Hè? Satan die de troon zal van de hemel binnenrennen zegt van, Petrus is voor mij. Toch? Zoals hij dat deed bij Job. En God zegt, ga je gang met Petrus. En dat zou gebeuren binnen een paar uur. Petrus was gewaarschuwd, allemaal waren ze ontvlucht. Satan had zijn claim ingediend. Dit is, je zou kunnen zeggen, de aanloop van Petrus. Zijn trots, zijn hoogmoed, zijn, je zou kunnen zeggen, Gods woord tegenspreken. Ik kan dat wel, de rest niet, maar ik blijf staan. Autonomen zeggen van, wij gaan wel eens een kerk bouwen, ik zal het wel eens doen. Maar hij was nog gewaarschuwd. Ziet u deze? Herkent u deze aanloop? Voordat hij echt valt? Eigenlijk is het altijd hetzelfde. Hè? Er is niks nieuws onder ons in Salomo. Er is ook niks nieuws. Als u uiteindelijk midden in de puree zit van de zonde, dan kan ik u alleen maar zeggen, kijk terug. En u zult een globale indicatie krijgen van eenzelfde aanloop. Er is trots, er is hoogmoed. U heeft Gods woord aan de kant gelegd. U bent doorgegaan tegen de waarschuwingen in. En u dacht, ik blijf staande. Nee. Als ik in mijn leven achterom kijk, is het altijd hetzelfde. Dit is de aanloop. En dan zien we ook dat de verloochening niet op zichzelf staat. Dat komt niet uit de lucht vallen. Er is een aanloop. En dat is wat Marcus hier ook duidelijk laat zien. En het is altijd hetzelfde. Hoogmoed komt voor de val, is het niet zo? En dat gaat gebeuren. En u ziet de outline verder ook. Het is een heel eenvoudig schema. Er komt gewoon een eerste verloochening. Vers 66 tot 68. Duiken we gelijk de tekst in, waar we eigenlijk wezen moeten voor vandaag. Petrus is binnengekomen. Wel, Johannes, en ik heb niet alle tijd om daar helemaal op in te gaan. Johannes, die heeft hem binnengelaten. Johannes is bekend bij de hoge priester. Johannes hoofdstuk 18. En er wordt inderdaad beschreven, zo tussen vers 15 en 16, dat Johannes eigenlijk met de grote massa is meegegaan. Hij is een bekende van de hoge priester. Het is niet vreemd dat hij daar binnenkomt, schijnbaar. Hij wordt getolereerd, er wordt geen vraag gesteld. En Johannes is binnen en Petrus zit daar buiten. En Johannes gaat terug om tegen de slavin te zeggen, die bij de poort staat, zeggen, laat hem ook maar binnen. Ik ken hem. En Petrus komt zo binnen. En dat is wat we hier lezen. Vers 66, laat ik dit vers nog even lezen, deze twee. Drie. En terwijl Petrus binnen in de hof was, kwam daar één van de slavinnen van de hoge priester. En toen zij Petrus zag, terwijl hij zich warmde, keek ze hem aan en zei dat er hem ook gij waart bij die Nazareër, bij Jezus. En hij loochende het en zeide, ik weet het niet, ik weet niet waar gij het over hebt. Ging naar buiten, naar het voorportaal. Petrus was binnengekomen. Mogelijk dat dit dezelfde slavin is die hem binnenliet. Maar misschien wat minder licht was, we hebben er geen idee van. Maar Petrus staat, of zit, bij het vuur. Wel, wat is daar het mooie van? Het geeft licht. De contouren van een gezicht worden zichtbaar. En wat staat er dan zo mooi? En toen ze Petrus zag, Petrus is binnengekomen, dat hebben we gezien. En toen zei Petrus zag, terwijl hij zich warmde, keek, zei hem aan. Ze zag en ze keek. Zag is dat ze hem observeerde. Ze zag hem zitten en ze had zoiets van, hij hoort hier niet thuis. En ze keek. Het was een intense, je zou kunnen zeggen, onderzoek. Lucas noemt het, en ze keek hem scherp aan. En de raderen draaien. Haar geheugen raadt tot alle foto's belangs in haar geheugen van wie is dit. Ze kijkt hem dus onderzoekend aan. En in één keer trekt zij de conclusie. Hey! Ja, jij! Jij hoort bij hem! Gij staat er dan, in onze vertaling, maar dat is gewoon jij. Ze spreekt Petrus direct aan. En wat staat er dan nog zo mooi? En toen zij Petrus zag, warmde, keek ze hem aan en zei, ook gij waart bij Jezus. Ook. Het was dus niet vreemd dat Johannes bij Jezus hoorde. Johannes was er, maar jij ook. Hij was niet alleen, maar voor Petrus was het vreemd. Petrus hoorde daar niet thuis. Johannes in die omgeving, als dochter van de slavin van de hoge priester. Johannes die de hoge priester goed kende. Was het voor die slavin niet vreemd Johannes te zien, maar wel Petrus. Maar, zegt ze, ook jij hoorde bij hem. We hebben geen idee waarom ze niet vreemd vond dat Johannes daar verder was, maar daar spreekt helemaal niet over. Dat is niet het punt wat Marcus wil maken. Daar wordt in de evangelie verder niet over gesproken. Johannes werd daar geaccepteerd. Die was binnen, er werd geen vraag over gesteld. Maar Petrus is hier het object van alle aandacht. Ook jij bent een volgeling van hem. Wel, mogelijk dat Petrus daar tussen het vuur eerder zorgen had voor de tempelpolitie, voor de dienaren van Caiaphas. Dat waren de mannen die gekomen waren, weet je dat nog? Die waren hem komen, Jezus komen halen. Maar dit komt uit onverwachte hoek. De Griekse tekst laat ook zien dat Petrus hier niet op voorbereid is. Dit komt onverwachts. De hoek waaruit het komt bij een slavin is compleet onverwachts. Je kan je natuurlijk ook voorstellen als je daar bij het vuur zit. En, misschien ook goed om te vertellen. Hè? U moet ook weten dat het midden in de nacht was. En we weten dat een rechtszaak die gaande was, niet in de nacht plaats mocht hebben. Het was Pascha. Het was een staat van alertheid voor iedereen op dat moment, is het niet? Want het was ongewoon dat ze daar waren. Het was ongewoon dat het Sanhedrin daar samenkwam. Het was ongewoon dat er iemand berecht werd, zo vlak voor een Pascha. Dus alles wijst erop dat het hele, dat er een spanning was en dat iedereen oplettend was. En dus kan ik mij zo voorstellen als die vrouw inderdaad zegt tegen Petrus, hey jij! Dat iedereen naar Petrus kijkt. En hij wordt overmeesterd door maar één ding en dat is paniek. Paniek. Hij slaat volledig in paniek, want dat is eigenlijk wat je hier in de Griekse tekst ook ziet. Hij is hier onvoorbereid. Dit had hij niet verwacht. En wat zien we in zijn reactie? Hij loochende het. En wat zegt hij? Ik weet het niet en ik begrijp het niet. Ik weet niet waar je het over hebt en ik begrijp niet wat je zegt. En hij zegt dit eigenlijk niet alleen tegen haar, hij zegt dit tegen allen. Want alle gezichten kijken hem aan, dat zegt Matthäus namelijk, Matthäus 26, 70. Hij ontkende het voor allen, voor iedereen die er was en hem aankeek. Waar hebben jullie het over? Ik begrijp je niet. Is er iets gaande hier in Jeruzalem? Heb ik iets gemist? Straffe ontkenning. Beweren jullie dat ik bij die man betrokken ben? Is hier iemand? Is er hier iets gaande? Dan iets speciaals? Kom je gewoon met warme bij het vuur? Kom op, Petrus! Dit is toch hoogst ongebruikelijk dat je hier bent op dit tijdstip. Met zoveel tempelpolitie hier. De Romeinen zijn al op de voet geweest. Pilatus is wakker gemaakt. Caiaphas, Annas, het Sanhedrin, alles is hier. We staan hier te warmen, dus uitzonderlijk. En jij vraagt wat er aan de hand is? Nee, hij loochende het. Hij loochende zijn trouwe vriend. Lucas zegt zelfs, vrouw, ik ken hem niet. En het zijn woorden die er gewoon uit vloepen. Ik ben hier met de Heer, met hem opgetrokken. Wat staat er dan zo mooi? Hij ging naar buiten naar het voorportaal, vers 68. Zien we dat? Hij wordt geviseerd. Helemaal onvoorbereid. En we hebben de aanloop gezien. Hij is niet geestelijk voorbereid. Hij is hoogmoedig. Hij denkt het allemaal zelf te kunnen. Hij kon wel zelfs voor de Heer gaan staan en het beter vertellen dan de Heer zelf. En zijn woorden komen uit zijn mond om nooit meer ingeslikt te worden. Met alle gevolgen van dien. Helemaal rustig is hij toch niet. Hij blijft niet zitten. Hij gaat naar buiten, naar het voorportaal. Daar waar hij binnengekomen is, wil hij eigenlijk, wat je kan zien, hij wil er eigenlijk wel uit. En dan moet je ook zien dat dus die gebouwen, die waren vierkant, en er was dus zo'n boog waar je onderdoor kon lopen. Dat is wat we vermoeden dat hier aan de gang was, en dat het mogelijk was dat hij dus dat donkere, dat zullen we zeggen, gang inliep. Er zullen misschien wat fakkels gestaan hebben, of het vuur van een paar dingen die je daar wat verlichten, maar het was daar donkerder, wat in de schaduw van het geheel bij het voorportaal. Zijn geweten is nog niet gealarmeerd, maar er is toch iets van onrust in zijn leven. Dat hij denkt, dit zit niet zo veilig bij dat vuur, ik moet wel de duisternis opzoeken. En wat er dan volgt in vers 68 is dat er in de HSV staat en de haan kraaide. U heeft mij dat niet horen lezen, omdat de NBG dat niet geeft, maar best mogelijk dat het geweest zou kunnen zijn. Want we lezen straks wel en dat de haan voor de tweede keer kraaide. Er zijn een aantal manuscripten die het hier inzetten, een groot aantal niet. Best mogelijk dat dit de eerste keer is dat de haan kraaide. Maar bij Petrus kraait er helemaal niks. Petrus is, in dit opzicht, mensen, dit moet je ook goed begrijpen, Petrus is gevallen in zonde. En dat lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 van Galaten. Met name in de HSV is dat een hele heldere vertaling. Broeders, als iemand onverhoeds tot een misstap komt. Onverhoeds is onverwachts. Ai, daar had ik helemaal niet zien aankomen. Dit is niet moedwillige stap. Dit overkomt mij. De zonde heeft mij erin getrokken. En nu schrik ik ervan. Dat is wat Petrus hier eigenlijk meemaakt. Hij heeft dit niet helemaal gepland. Hij is er ook niet op voorbereid. We hebben ook gezien dat er een aanloop is. Een aanloop die voor u en mij hetzelfde is. En dan is maar de vraag, wat doen we? Petrus had beter de poort uit kunnen lopen. Had de schade misschien nog beperkt geweest. Maar dat doet hij niet. Hij gaat verder. En daarmee zet hij de weg van de zon als het ware verder in. Bent u dat wel eens, heeft u dat ook wel eens gehad? Dat u de zonde valt, dat het onverwachts iets uit uw mond kwam. En denkt van, dat was niet tot eer van onze Heer. We hebben misschien niet de Heer verloochend zoals Petrus. Van, ik weet niet waar u over spreekt, ik ken hem niet. Maar misschien hebben wij gezwegen terwijl we moesten spreken. Dat is misschien wat meest politieke, veilig, cultureel geaccepteerd. Terwijl we eigenlijk hadden moeten zeggen, Heer, hier moet ik declareren, zoals u boven staat te verkondigen de waarheid. Zo moet ik de waarheid verkondigen met alle gevolgen van dien. Wel, Petrus gaat verder, komt een tweede verloochening. Vers 69. Dan begint hij een tweede keer. En toen de slavin hem in het oog kreeg, begon zij opnieuw tot de omstanders te zeggen, die man behoort tot hen. Maar hij loochende het wederom. Maar dit is wat Marcus schrijft. Marcus is de snelheid. Hè? Dat is het korte evangelie, terstond, terstond, alles volgt snel op elkaar. Maar als je namelijk daar drie evangelieën naast elkaar legt, ik zou bijna zeggen ook de vierde, Johannes, dan zie je dat er meerdere mensen hem aanspreken. Meerdere mensen. Hij is die gang ingelopen waar het donker is en het lijkt alsof hij daar inderdaad voor zijn gevoel wat veiliger is. Misschien leeft hij maar de gedachte van, stel je voor dat ik nu, als ik nu weg kan, dan is het goed. Wie weet was er bij de poort meer licht gekomen of was daar nu veel licht en stond daar iemand die hem ook vast zou herkennen. Dus hij keert zich om en hij zit gevangen. Wat moet ik nu? Hij hoopte natuurlijk een beetje bij de media weg te zijn, alle paparazzi van hem af te slaan. Hij blijft. Matteüs 26, 71 zegt, toen hij naar het voorportaal ging, zag een ander hem. Lucas voelt ook al even aan, van even daarna zag een ander hem en zeide ook, gij behoort tot hem. En als je dat eigenlijk bij elkaar zet en probeert in elkaar, dan waren er dus meerdere mensen die hem aanspreken. Maar Marcus gaat naar de crème de la crème, dezelfde slavin. Diezelfde slavin, die hem zo straks als een tijger op zijn nek sprong. En eigenlijk zegt, jij hoort bij hem. En waarom? Kijk maar eens, vers 69. Toen de slavin hem in het oog kreeg, er zijn meerdere slavinnen. Maar wat staat er dan zo mooi? Begon ze opnieuw. Wederom. Nog een keer. Zij laat het niet los. Het is dezelfde slavin die Petrus eerder aansprak. Maar dit keer richt ze zich niet op Petrus, want zo straks was het, hé jij! Jij behoort tot hem. Maar wat doet ze nu? Vers 69. Ze begon opnieuw tot de omstanders te zeggen. Hé mensen, hij hoort bij hem, hè? Ik heb het jullie net verteld. Toen sprak ik hem aan, maar nu. Hij hoort bij hem, horen jullie maar. Hij is het. Oeh, dat is een slechte PR, hè? Op zo'n moment. Dat is een slechte PR. Dat is alles wat Petrus dus niet kan gebruiken. Zij wijst naar Petrus en eigenlijk roept ze dus alle omstanders op van kijk eens naar hem, hij is het. Hij hoort bij hem. Dit is de man die, Jezus, die bij Jezus hoorde. Je zou kunnen zeggen, Petrus wordt dus nu van verschillende kanten aangevallen. Het is de slavin die niet meer op hem richt. Het is de slavin die nu zich richt op de omstanders. En eigenlijk de omstanders naar Petrus richt. Amai. Wat staat er in vers 70? Heel kort. Hij loochende het wederom. Petrus raakt hier gefrustreerd. Hier komt de irritatie van zo'n slavin enorm naar voren. En die slavin, dat is, als je nog iemand in je PR-team zoekt, dat is de goeie. Maar niet op dit moment voor Petrus. Dit is een pitbull, die laat niet los. Dit is degene die je niet van je afgeschud krijgt, heeft Petrus de indruk. Hij raakt geïrriteerd. Er is een aanhoudende frustratie en een stijgende. En de oude Simon, of Simon komt helemaal aan op de voorgrond. En dit is niet meer, Petrus is nu niet overrompeld door de zonde. Petrus gaat nu meebouwen. Petrus begint hier nu die zonde, die boom, flink uit te bouwen. En die begint goed wortel te schieten. En de vruchten die zullen komen. Want in Matteüs, Marcus zegt van hij loochende en wederom, maar Petrus, of sorry, Matteüs die zegt nog hij loochende en wederom met een eed. Met een eed. Hij moet als het ware de registers opentrekken om nog enigszins geloofwaardig over te komen. Hij roept God op als getuige. Om zijn leugen kracht bij te zetten. En eigenlijk, want je ziet, Petrus is niet bereid om de prijs te betalen voor de waarheid. Om te zeggen waar hij bij hoort. En dat hij één van hem is. Petrus roept een eed. Haalt een eed uit de kast om het kracht bij te zetten. Je ziet dat de aanloop van een verloochening goed was voorbereid, is het niet? En het is alsof Petrus inderdaad op een glijbaan is gekomen van zonde. En de eerste is hij door overrompeld, maar het glijdt rustig verder. En de helling gaat alleen maar dalen. En de snelheid neemt toe. En de leugen smeert de baan nog eens goed in en het glijdt maar door onophoudelijk. Want hij glijdt direct naar de derde verloochening toe. Vers 70b. En even later zeiden er omstanders weer tegen Petrus. Inderdaad, gij behoort tot hem. Want gij zijt een Galileër. En hij begon te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet en over wie gij spreekt. Even later. En als u denkt, wij lezen dit in 5 minuten. Of in 2 minuten, hè, lezen we dit stuk zo door. Dan hebben wij de indruk van, dat is zo voorbij. Dit gaat heel snel. Verloochening 1, 2, 3. Lucas. Lucas geeft ons aan dat het een uur geduurd heeft. Ongeveer een uur voordat de derde verloochening kwam. Daarom kunnen we ook zeggen, het loopt parallel met de veroordeling of het onderzoek van de Heer Jezus boven. Die twee lopen parallel. En de derde loochening is, je zou kunnen zeggen, daar zit een tijdsbestek tussen. In dit tijdsbestek wordt de Heer verhoord en boven declareren die schitterende woorden, ik ben het. En gij zult mij zien, Caiaphas, komende vanuit de wolken naar deze wereld om te oordelen. Jij wil mij veroordelen, maar de tafel zal omgedraaid worden. Ik kom terug om jou te veroordelen, Caiaphas. De Heer die boven declareert, de waarheid declareert en weet dat het zijn leven zou kosten. Staat daar beneden Petrus, leugens te verzamelen om zijn leven te redden. Is het niet? Zien we het contrast? Boven een krachtige Heer en beneden een, zullen we zeggen, een zwakke discipel. Op het moment misschien wel dat Jezus boven zwijgt, tot in alle toonaarden, vloeien de leugens over het plein beneden van zijn volgeling. De Heer spreekt waarheid en zijn volgelingen leugen. Wat een contrast, hè? Zien we de duisternis en de eerlijkheid van de Heer daar doorheen schijnen? Ik hoop dat u het ziet. Wel, we zouden bijna denken dat in dat geheel, en als we ons daarin verplaatsen, in zo'n situatie en die leugens, zo'n web van het leugens aan het bouwen zijn, en het is meermalen, hè? Het is niet van, zullen we hier ook zien, het is hij verloochent hem, het is een herhaaldelijk verloochening, in de zin van dat hij bij iedereen dat ook gedaan heeft die hem daarna vroeg, ik ken hem niet. Het is niet van dat hij nu maar 3 keer gezegd heeft van, ik heb je verloochend, ik ken hem niet. Ja, 3 voorvallen die duidelijk naar voren komen. Maar het is niet dat hij eenmalig dat zegt, ik ken hem niet. Punt. Het was, ik ken hem niet, ik ken hem niet. Ik weet niet waar je het over hebt. Dat het meer dan 1 keer is wat in een verloocheningsvoorval naar voren komt. Je zou denken van, Petrus zet het nu al op een lopen. Helaas niet. Helaas niet. Hij heeft een uur, zogezegd, rust gehad. De pitbulls zijn even gaan liggen. Maar daar blijft het niet bij. Want de gesprekken gaan de ronde. Hey, we hebben gehoord dat er een volgeling van hem is. Oh ja? Zeg, jij was toch ook bij de gevangenneming? Heb jij een paar van zijn volgelingen gezien? Oh ja? Wel, ik heb gehoord dat er hier een is. Oh ja? Nou, misschien ken je hem wel. Kom, we gaan eens kijken. Je mag aannemen dat hij het onderwerp van gesprek wordt. En dat is ook zo, want dat zien we ook in de tekst hier. Even later zeiden de omstanders weer tegen Petrus. Nu zijn het de omstanders die mee zijn. Ja. Jij hoort bij hem. Tijdens de gesprekken, misschien dat Petrus even weg was, inderdaad een stukje wat rust heeft gehad, waar hij geweest is, maar dat de gesprekken doorgegaan zijn. Was het hem of was het hem niet? Sterker nog, Johannes geeft ook aan dat er een speciale slavin was, of een slaaf, moet ik even kijken, een slaaf van de hoge priester, die erbij komt. Johannes hoofdstuk 18, vers 26. Zeg ik dat juist? Ja. En dat is de familie van Malchus. Weet je wel? Malchus werd het oor afgeslagen. Ja, een verwant van hem. En die komt bij Petrus en die zegt, zag ik u ook niet in de hof met hem? Hier hebben we een ooggetuige die erbij komt. Wow. Dit is niet alleen maar van, ik heb je oor eens een keer ergens gezien afgelopen week op het tempelplein. In de massa stond jij wel heel dicht bij de Heer. Nou, jij was een van die 11 die daar nog bij was in het Gethsemane. Daar was jij bij. En jij bent nou niet een jongetje die vaak achterop staat, hè, in de schaduw, hè, Petrus? Nee. En je zou kunnen zeggen, alle omstanders pakken zich samen en richten zich op het individu. Wat schitterend iets, hè, als je dan ziet wat de gevolgen zijn. Hè. Hij wordt aangesproken door een individu. Het individu, die slavin, die spreekt de omstanders aan. En bij de derde verloochening zijn het de omstanders die naar hem komen. De massa. De massa. Wat staat er mooi zo in vers 70? Inderdaad, gij behoort bij hem. Gij zijt een Galileër. Jazeker. Zeker, inderdaad. Ik beweten het. Zeker, jij bent het. Je bent zelfs een Galileër. We kunnen het horen aan je uitspraak als iemand uit West-Vlaanderen komt. Maar dat kun je horen. Als iemand uit Nederland komt, kun je het horen. Is het niet? Ik hoef maar 3 dingen te zeggen en... Oh, je bent ook niet van hier, hè? Nee. Sorry, maar ik ben hier wel heel graag. Zo, zal dat er gelijk even bij zeggen. You ain't Dutch, you ain't much. Ik herhaal hem even, dat hij goed op de cd komt. If you ain't Dutch, you ain't much. Ja, als jullie een keer een Vlaamse versie daarvan hebben, dat mag ook, die gaan we ook zeggen. Dat is geen probleem. En wat is het grappige? Ze horen aan hem dat hij Galileër is. De uitspraak verraadt hem. Hij komt uit een ander gebied. Ja. Jezus kwam uit Galilea. En al zijn discipelen, behalve Judas, kwamen uit Galilea. Jouw uitspraak verraadt je dat je niet van hier bent. Uw uitspraak verraadt u. Nou, dit is het moment waar je ongeveer bij Petrus zou kunnen verwachten. Oké. Ik geef het toe. Ja, jullie hebben gelijk. De vrije val is ingezet, want we lezen van vers 71. En Petrus, waar ga je heen? En hij begon zich te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet over wie gij spreekt. Dit was het moment waar hij begon. En als wij bij Marcus dit zien en in de Griekse tekst, dan betekent dat het begon en dat het voor even duurde. Dit is niet eenmalig. Hij begon zich dus te vervloeken en te zweren. Het was vervloeking na vervloeking. Het was een waterval van woorden, zoals wij het inderdaad van Petrus kunnen verwachten, die altijd zijn mond vooraan heeft, die inderdaad haantje de voorst is. En een waterval van woorden komt eruit. En hij roept hier God bij als zijn getuige. Wel, als ik lieg, dan mag God mij ter plekke doden. Hij vervloekt zijn eigen leven. Hij vervloekt God niet, hè? Hij zegt eigenlijk, als ik hier lieg, als ik niet de waarheid spreek, God mogen mij oordelen. Dat is een leuke, interessante gedachte. Wat had hij gezegd aan het begin? Al zullen allen, ik ben zelfs bereid om met u te sterven. Hij verandert dat een klein beetje. Hè? Ik ben bereid door u te sterven. Dat is wat hij nu zegt. Heer, als ik lieg, of mensen, omstanders, als ik lieg, God mogen mij oordelen. Die mag mij hier ter plekke het leven uit mij zuigen. God mag mij naar de hel sturen als ik niet de waarheid spreek. Als ik lieg, dan zal ik God zelf de opdracht geven en geef ik nu de vrijheid om mij ter plekke hier neer te vellen. Als dat geen krachtterm is, dan weet ik het niet meer. Mogen de vloek op mij neerkomen. Ik zweer dat ik de Jezus niet ken. Op alle Bijbels van de wereld zweer ik dat ik Jezus niet ken. Nou, verzin nog maar eens wat krachttermen. Dit is gigantisch wat Petrus hier doet. Dit is, je zou kunnen zeggen, het web van het ongeloof en van de leugen in een harnas zetten van nog een grotere leugen. En veel verder kun je niet gaan. Hè? Hoe ernstiger moet je het nog maken? Hoeveel ruggengraat moet je nog meer verlenen aan een leugen. Hoe krachtiger moet je nog laten staan dan God er zelf bij te betrekken? Dit is een dieptepunt in Petrus' leven. Dat is onvoorstelbaar. Dit is Petrus niet die twijfel als hij op het water loopt. Hè? Dit is niet een twijfel waar Petrus in verzandt of in valt. Dit is niet een onverwachte ophoping van zonde waar in één keer hij onverwachts instapt, of die over hem heen rollen. Dit is een radicale stap in ongehoorzaamheid. Hij verloochent Christus tot de hoogste graad hier. Dit is wat Jezus ook gezegd had, is het niet? Ook gij zult mij 3 keer verloochenen. En die verloochening die zal absoluut zijn. Want wat zijn zijn laatste woorden? Ik ken Jezus niet. Staat dat er? Ik ken die mens niet. Hij distancieert. Hij wil niet eens de naam van Jezus meer noemen. Die mens. Over wie hebben jullie het? Die mens. Ja, het moet mens zijn. Die mens ken ik niet eens. Over wie gij spreekt. Hoe noemden jullie hem ook alweer? Jezus? Nooit van gehoord. Die mens ken ik niet. Dat is kolossale. Als we er dan bij stilstaan, mensen, dat dit een kind van de Heer is. Had één ding vergeten. Een juiste kijk op zichzelf. En dat zien we de aanloop. Hij was niet voorbereid. Hij had de opdrachten van de Heer genegeerd. En hoe vaak doen wij dat niet? Waakt en bid. Waakt en bid. Laat u voeden door het woord van God. En hoe vaak vergeten we dat? Hoe vaak leggen we dat naast ons neer? Hoe vaak zijn er niet de zorgen van de wereld of de verantwoordelijkheden waarvan wij denken dat ze de hoogste nood en prioriteit in ons leven hebben, dat we die voorop stellen? Hoe vaak kunnen de mensen aan ons horen dat wij Jezus bij Jezus horen? Dat is ook een leuke toepassing, hè? Gij komt uit Galilea, maar we kunnen het horen, daarom ben je bij hem. Wat zijn de woorden uit onze mond? Jouw woorden doen mij denken aan een christen. Of zijn onze woorden gelijk de rest van de wereld? Bij Petrus was het een diepe val. Een diepe val. Zullen we naar de afloop gaan? Vers 72. Gods timing is perfect. En als iemand niet gelooft in een soevereine Heer of in een plaats en in een absolute heerschappij van God, dan kom je toch wel heel erg in de knoop met deze tijdschema's die hier gegeven worden. Waar de Heer zegt, 3 maal zul je verloochenen, deze nacht. Petrus is nog niet uitgesproken, leren we van Lucas. Lucas zegt namelijk in vers 60 van hoofdstuk 22, terstond toen hij nog sprak, kraaide de haan. Dit is divine timing, hè? Dit is niet God die alles weet en alles kan. Dit is God die alles gedecreerd heeft, die alles vastgelegd heeft, die het bepaald heeft voor de grondlegging van de wereld. En zo ontvouwt het. Marcus in 72 leest dit. En terstond kraaide de haan de tweede maal. Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem gesproken had. Eer de haan 2 maal kraait, Petrus. Dan zul jij mij 3 maal verloochenen. Petrus begon te wenen. Dat was net Lucas. Toen hij nog sprak. Hij was zich nog aan het vervloeken. Hij was zich nog aan het zweren. En dan die haan op de achtergrond. Maar die haan bracht hem niet tot het zicht op zichzelf. Bent u het met me eens? Een juist beeld van zichzelf en van onszelf komt nooit door omstandigheden. Een juist beeld van onszelf komt altijd door God zelf. Ga nu maar eens mee naar hoofdstuk 22 van Lucas. Als je Marcus leest, dan krijg je de indruk. Dan krijg je de indruk, het is de haan die kraait en daardoor herinnert Petrus zich wat hij gezegd heeft. Maar dat is niet exact wat Lucas zegt, want Lucas geeft dan meer details. Het klopt wel dat Marcus die volgorde zo aanhoudt. Maar het is helderder geformuleerd in Lucas 22 vers 61. En de Heer, en terstond, ook dat woord terstond, hè? Terwijl hij nog sprak, terwijl Petrus zich nog vervloekte, kraaide een haan. Luid en duidelijk boven alles en iedereen uit. En de Heere keerde zich om. En zag Petrus aan. Dat hoort ertussen. En dan moet je nagaan dat boven waarschijnlijk het vooronderzoek is afgelopen. Dat Jezus uit de kamer geleid wordt. Over de balustrade loopt en wandelt. Zo stel ik me dat wat voor. En exact op dat moment is Petrus bezig met zich te vervloeken. De haan kraait. En Jezus kijkt recht naar Petrus. Want dat is wat hier staat. En de Heer keerde zich om. En zag Petrus aan. Een intense blik recht in de ogen van Petrus. Dat was het moment, kijk maar eens verder. Dat was het moment dat Petrus herinnerd werd aan het woord van de Heer. Het is de Heer zelf die dat moment van bekering en van zicht op zichzelf moet geven. Is dat niet schitterend iets waarvan we inderdaad kunnen zeggen: de haan kraait, de Heer kijkt. En met de blik die hij in Petrus' ogen werpt, geslagen, weten we het nog? Ja. Misschien al wel dat het bloed over zijn gezicht liep. De kneuzingen zullen er ongetwijfeld geweest zijn, de bloeduitstortingen. En hij blijft hier. En hij kijkt Petrus aan en dat is het moment. Als zijn discipel hem verloochent. Dat het moment is dat hij hem aankijkt en hij komt tot zichzelf. Petrus ziet wat hij gedaan heeft. Wat een schitterende toepassing voor ons, hè? Als ik daar even mag pauzeren. Het is niet de omgeving die ons dingen tot onze alertheid brengt. Er is altijd God zelf door zijn woord, zijn Heilige Geest, die ons tot dat punt brengt. Toen herinnerde hij zich het woord. God bepaalde de timing. Petrus was 100% verantwoordelijk voor de weg die hij gegaan had, de aanloop. God bepaalde exact het moment wanneer hij zijn inkeer kon. Terstond, direct op dat moment, en u mag terug naar Marcus, maar niet dat ik daar nog veel over ga zeggen. En terstond kraaide de haan voor de tweede maal. Terstond. Petrus kwam tot zichzelf en wat gebeurt er? Ik zou bijna zeggen het tegenovergestelde bij Judas. Petrus ziet wie hij werkelijk is. Judas zag alleen wat hij gedaan had. Petrus zag wie hij was. Petrus stond oog in oog met een helder beeld van zijn beperktheid. Zijn zonde. En hij weende. Matthäus zegt en hij weende bitter. Bitter. We hebben geen idee waar Petrus heen gaat. Hij ging naar buiten, dat is wel zeker. Dat is wel een moment waar je graag jezelf opzoekt. Hè? Hebben jullie die momenten ook wel eens? Als je de Heer zo tekort gedaan hebt, dat je denkt, Heer, laat me even alleen zijn. Om tot onszelf te komen. Misschien dat Petrus wel naar Gethsemane ging en dacht van, goed, daar gaf hij me de opdracht om te bidden, dus laat ik dat eerst maar eens gaan doen. Maar Petrus zag uiteindelijk wie hij zelf was. En ik wil u hier niet laten. Want wat was het allermooiste wat de Heer deed bij Petrus? Petrus blijft niet bitter wenen. Petrus blijft niet hangen bij zijn oude ik. Petrus wordt hersteld. Petrus die zo diep gevallen is, is ook de enige die door de Heer hersteld wordt. Op een wijze die fenomenaal is. Johannes hoofdstuk 21. Petrus, heb je me waarlijk lief? Oh, gij weet het, Heer, ik u lief. Petrus, heb je me waarlijk lief? Gij weet het. Petrus, heb je me werkelijk lief? Ah, Heer, gij weet alles. Dat zegt hij. Gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En weten we wat Petrus schrijft aan het eind van zijn leven, bij de laatste brief die hij schreef, en ik zal het u voorlezen, geliefden dan. Daar gij nu van tevoren weet, of dat van tevoren weet, ik geef toe dat het slaat wat op het voorgaande, maar luister maar, ik denk dat de essentie er wel uitkomt. Wees op uw hoede, dat gij niet door de dwaling van zedelozen meegesleept wordt. Dat u afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu tot de dag der eeuwigheid. Wat Petrus eigenlijk zegt, je kan niet zelf staan, maar groei op en vertrouw op Christus. Hij was eens de man die vertrouwde op zichzelf. En hij werd de man die bij Gods genade groeide om op de Heer te vertrouwen. Als u hem kent, als u hem kent als uw persoonlijke verlosser, dan is dat mijn wens, dat u groeit in het vertrouwen op de Heer Jezus Christus, dat u hem inderdaad ziet als het één waarop u kan vertrouwen. Dat u niet op uzelf vertrouwt en dat u ook inderdaad vraagt, en dat is ook voor mij, en als ik tegen u spreek, spreek ik ook naar mijzelf, dat wij niet vertrouwen op onszelf. Niet op wij, of wij Nederland zijn of niet. Waar we ook vandaan komen, wat we ook geleerd hebben, wie we ook zijn, hoe intellect we ook hebben, het is nul voor de Heer als we niet op hem vertrouwen. Dat we op hem vertrouwen en hem alleen, dat wij sterven aan onszelf. En dat vergaat Petrus. Hij groeide. I'm invincible. Ik kan een heel leger van de Romeinen. Een paar honderd man stonden voor. Nee. Zei de Heer. Wie mij wil volgen. Wacht even. Die moet eerst een kruis opnemen. Die moet sterven aan zichzelf. Die moet zichzelf. Wat? Verloochenen. Heeft u er ook zo moeite mee? Welkom in het team. En als u zichzelf nog niet verloochend heeft, dan kan ik u zeggen, dan kent u hem niet. Dit is het moment om naar de Christus te komen. Zijn armen staan wijd open voor iedereen die naar hem komt en het uitschreeuwt voor genade. En als u niet ziet wie u zelf bent, dan is mijn gebed dat u inderdaad naar de Heer gaat en zegt, Heer, laat me zien wie u bent. Lees zijn woord. Ga op zoek naar hem. Hij is niet ver weg. Hij laat zich vinden. Doe het vandaag, voor het te laat is. Judas ging naar de hel, de diepste duisternis. Maar Petrus, de Heer verloochende, gaf hem alleen een beter zicht op wie hij zelf was en wat Christus voor hem verworven had. Vader, ik dank u. Dank u voor dit voorbeeld. Ik dank u dat er zo'n kind van de Heer, van u hier, u zo verloochend heeft. Wij zijn gelijk aan Petrus. Als we u kennen, Heer, we zijn niet beter. U ziet net zo naar ons, Heer, als wij zondig gaan, als u naar Petrus kijkt. U kijkt niet de andere kant op. U bent niet in de hemel en kijkt maar rond. U zit niet in de hemel een beetje, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, Heer, uzelf te verheerlijken. En nergens aandacht voor de Heer Jezus. U bent intens betrokken bij al uw kinderen. Want u heeft daar de prijs voor betaald aan het kruis. Wij zijn het object van uw zorg en uw liefde. U bent intens betrokken bij ons leven. Uw Heilige Geest woont in ons. God in ons. Mogen we dan ook weten, Heer, dat als wij zondigen, dan vraag ik dat u ons aankijkt door uw woord. Zodat wij niet zo ver die weg ingaan hier van de zonde, maar vroegtijdig tot bekering mogen komen. Om die zonde achter te laten. O Heer, ik dank u dat u Petrus hersteld heeft. En dat hij tijdens handelingen en het begin van de gemeente een groot man werd, Heer. Uit genade. Dat hij zich niet waardig achtte om rechtop aan een kruis te sterven. Maar dat hij zei, laat mij op zijn kop gekruisigd worden. Heer. Mogen wij zo sterven aan onszelf, opdat wij u verheerlijken. In Jezus' naam. Amen.